Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister.
En aan het einde van de weg neemt de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Welkom bij de Nachtrijder, waarin we wekelijks een tocht maken door nachtelijk Nederland. Op zoek naar dat ene verlichte venster, dat ene mysterieuze volksverhaal. Laten we eens om ons heen kijken. Op weg naar Meppel kom je door de wijk. En daar, aan de wetering nummer 1, stond het tolhuis van sluismeester Hendrik Wildeboer, die op die avond van de 27e september 1730 niets vermoedend ging slapen. Uit de gevangenis van Arnhem was Albert Alberts ontsnapt, beter bekend als de Lazarus. Albert kwam op zijn vluchtweg in Meppel aan, waar hij een zekere Groothuis en de gebroeders Fijnglas ontmoette. Ook geen lekkere jongens. Samen met hen beraamde Albert Alberts het plan om sluiswachter Wildeboer te beroven. Het was tenslotte een tolhuis, dus daar zou zeker geld gevonden worden. Op de 27e september wisten de mannen via het kelderraam binnen te komen. Ze takelden de sluismeester op aan de zolderbank, propten stro in zijn broek en staken dat aan. Hetzelfde lot onderging zijn arme vrouw. En ook zijn dochtertje werd vastgebonden en mishandeld. Een schipper die bij de sluis in zijn kooi lag te slapen, werd wakker van al dat lawaai en kwam een kijkje nemen. Hij werd aan de mast van zijn schip vastgebonden en afgetuigd. De schurken zochten alles van waarde uit het tolhuis en gingen ermee op de loop. Toen pas kon de schippersvrouw, die was weggekropen, haar man van de mast afhalen. Samen gingen ze naar de sluiswachterswoning om de slachtoffers te helpen. Wildeboer overleed echter al spoedig aan zijn verwondingen. Zijn vrouw en dochtertje herstelden maar langzaam. De Lazarus werd al gauw gegrepen in Assen. Daar werd hij op de Galgenkamp ter dood gebracht. Op de Galgenkamp in Assen, waar de Lazarus samen met zijn handlangers werd onthoofd, stond trouwens niet alleen een galg, maar ook een schandpaal, een rad en een worgpaal. Momenteel wordt daar het appartementencomplex De Hoge Horst gebouwd, aan de Koekhorststraat. Er zijn al mensen geweest die menen vreemde kreten te hebben gehoord wanneer ze 's avonds hun fiets in de ondergrondse berging gingen wegzetten.
Waar gaan wij naartoe na onze dood? Varen wij naar Hades in een boot? Zeg eens heerlijk zonder liegen, of we naar de hemel vliegen, of dwars door de aarde vallen, zwaar als lood. Voor een ieder luidt eenmaal de bel. Dan rest ons slechts beenderen en vel. Maar de ziel in onze lijven hoeft niet in het graf te blijven. Die moet naar de hemel toe of naar de hel. In de Bijbel staat er tot en met: hij die heeft geleefd onder de wet, die hoeft niet om de weg te vragen. Niets kan zo'n persoon vertragen. Hij vliegt recht de hemel in als een raket. Maar heeft u geleefd gelijk een zwijn, dan is het gauw uit met al uw gein. Zulke mensen, dat is niemand toe te wensen, want daar is het, als u het mij vraagt, niet zo fijn. Misschien gaan wij wel nergens heen. En de rest is stilte en wat been. En bestaat de ziel uit cellen? Niemand kan het navertellen. Als men eenmaal dood is, zwijgt men als een steen. En bestaat de ziel uit cellen? Niemand kan het navertellen. Als men eenmaal dood is, zwijgt men.
Een wonderlijk idee. Bram Vermeulen vroeg zich ooit af waar we naartoe gaan na onze dood. Hij had er toen nog geen idee van. Inmiddels is Bram niet meer onder ons en weet hij waarschijnlijk het antwoord op de vraag die hij toen stelde. Alleen kan hij het ons nu jammer genoeg niet meer toezingen.
Amadou, moro kan af van tanke bulukofe fein.
Fandão segana, fandão nyanina tinha quando ia.
Aí minha fantão lá. Aí fantão lá do.
Aoga fandão deme.
Gagani deme e coceve.
Cuéntame la 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 la.
wordt wel het Venetië van het noorden genoemd. Het dorp in de kop van Overijssel dat elk weekend weer zoveel toeristen trekt, omdat ze er bijna geen straat hebben, alleen maar vaarten en bruggetjes. Maar liefst 176 bruggetjes hebben ze er. Auto's rijden er niet. Iedereen heeft een punter als vervoer. Giethoorn is een tamelijk vrijzinnige enclave te midden van de rechtzinnige christelijke dorpen als Staphorst, Genemuiden en Hasselt. Het werd net als die dorpen ooit gesticht door flagellanten, monniken die zichzelf plachten te geeselen en die vanwege deze vreemde gewoonte uit de dichtbevolktere streken in het westen waren weggestuurd. Gaan jullie jezelf maar lopen afranselen in dat verre veengebied, in de moerassen Overijsseland, in Salland. Dat was ongeveer de gedachte. Die monniken troffen in dat verre gebied veel horens van geiten aan, die bij de stormvloed van 1170 vanuit de Zuiderzee waren omgekomen. Hé, nog een geitenhoorn en nog één. Ze noemden hun nederzetting dan ook Giethoorn. Vandaar. Giethoorn heeft verschillende schilders aangetrokken. Zij kozen Gieterse taferelen tot hun onderwerp. Veel van deze schilders behoorden tot de Haagse school, zoals Cornelis Vredenburg, W.W. Tholen en Gerbrand Frederik van Schagen. Zij verbleven hiervoor enkele weken in het dorp om dan weer te vertrekken. Ze logeerden dan bijvoorbeeld bij café Sloothaak aan het Zuideinde. Een schilder die zich gevestigd heeft in Giethoorn was Piet Zwiers. De schilder Hendrik Boer was geboren in Giethoorn. In 1958 nam Bert Haanstra hier in Giethoorn zijn film Fanfare op, waaraan grote wandposters in restaurant Smits Paviljoen nog altijd herinneren. Vanaf de jaren 70 van de 20e eeuw raakte Giethoorn, mede door die film, in trek als woonplaats voor beroemde Nederlanders. Acteur Rijk de Gooier was daarin de trendsetter. Na hem volgden onder andere de schrijvers Herman Pieter de Boer, Eelke de Jong en striptekenaar Peter van Straten. In 1974 ging de woonboerderij van Rijk de Gooier in vlammen op. De nachtelijke brand is nooit opgehelderd, maar vermoed wordt dat oneenigheid over een niet geretourneerd rondje in de kroeg enigszins uit de hand is gelopen. Topkok Johnny Boer is geboren in Giethoorn. De echtgenote van René Vroger, Natasja Vroger Bartels, heeft korte tijd in Giethoorn gewoond.
Waar jij op mij zal wachten. over het water dat net als ik ooit in beweging was.
Is het water. Voor ons de steen. Want wij verlaten Giethoorn met de nachtrijder en gaan op zoek naar de hunebedden. En die zijn bijna allemaal te vinden in het oosten van Drenthe. Wij zetten dus koers richting Meppel en Hogeveen. En Hogeveen, dat is de stad waar ooit de schilder logeerde die we allemaal nog kennen vandaag de dag. Vincent van Gogh. Na de volgende plaat een brief die Vincent vanuit Hogeveen schreef aan zijn broer Theo.
Warme zomerdag, zinderend in blauw en geel. Sporen van een wild penseel, gedreven door jouw rusteloze hand in het wijde Franse land. Vond jij voor de eeuwigheid de bron van je onsterfelijkheid, maar niemand zag die rijke bron ontstaan en ik zie je gaan. Schuilend in een feest van kleur, de waanzin loerend achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, dat ze je taal verstaan. En dan, Vincent, begrijpen wie je bent. Avond op het land, eenzaamheid in blauw en grijs. Maaier met een zware zes, de laatste vonken van een heilig vuur, hemel van azuur, die heel het Franse land omspant. Cypres die als een zwarte hand zich uitstrekt naar een smalle bleke maan. En ik zie je gaan, schuilend in een feest van kleur. De waanzin loerend achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, dat ze je taal verstaan. En dan, Vincent, begrijpen wie je bent. Wat jij had te geven, nam niemand van je aan. En op die warme zomerdag heb je het eindelijk volbracht, wanhopig van de wereld weg te gaan. Vincent, een man als jij kan in een wereld vol van onbegrip onmogelijk bestaan. Wolkeloze nacht, ergens is nog jouw gezicht, ingelijst en fraai belicht. Gekoesterd in een veel te mooie zaal, zo hopeloos verdwaald. Een hart dat zoveel liefde had, je schilderde je eigen pad. Een weg die doodliep in het rijpe graan, zo zie ik je gaan. Schuilend in dat feest van kleur, de waanzin loerend achter elke deur. Omdat het wonder nooit gebeurt, toch zijn er meer nu dan je denkt, Vincent. Die weten wie je bent.
Als Vincent afreist naar Drenthe, is dat vooral omdat Drenthe nou eenmaal dat verre gewest is waar ze mislukkelingen heen sturen. Hij heeft zo hard geprobeerd om de liefde van zijn vader te winnen. De vader wiens pad vanaf het begin zo rechtlijnig is geweest. Studie theologie in Utrecht. Predikant. Harmonieus gezin. Vincent zou ook predikant worden. In het Engelse Ramsgate als hulpprediker. Maar lang heeft hij het er niet volgehouden. Januari 1877 staat hij weer voor de deur van de pastorie in Helvoort. Zijn ouders regelen een baan als boekverkoper in Dordrecht voor Vincent. Maar al na enkele maanden drijft zijn vlucht vooruit hem naar de Borinage, waar mijnwerkers in erbarmelijke omstandigheden leven. Ontdaan door het lijden en de ellende die hij daar aantreft, geeft Van Gogh alles wat hij heeft. Hij waakt bij zieken, verpleegt gewonden, preekt in de danslokalen, tot zijn vader hem komt halen om hem mee te nemen naar huis. De drukkende stilte onderweg zegt genoeg. Het is niet met trots dat de vader hem mee terugneemt. Het is de mislukkeling die hij thuisbrengt. De geëxalteerde gek die is doorgeschoten in zijn ijver om op zijn vader te lijken. Terug in Etten overweegt de predikant zelfs om zijn godsdienstwaanzinnige zoon in een inrichting te laten opnemen. Vincent schrijft zijn broer Theo hoe dat voelt. Het is alsof ze een grote ruige hond in huis moeten nemen die met zijn vieze poten in de kamer zal komen, die iedereen in de weg zal lopen en te hard zal blaffen. Vincent van Gogh maakt schilderijen van de boeren in de buurt. Maar dat is ook al geen succes. Ze zijn zo lelijk, zo recht uit de klei getrokken. Hun gezichten zijn doorgroefd van het harde leven buiten. Had Vincent niet beter de pastoor kunnen schilderen of de notaris? Die kunnen tenminste deftig poseren. Maar die aardappeleters. Je zou dat hele schilderij een keer door de modder kunnen slepen en je zag nog geen verschil. En als dan ook nog eens een van de boerendochters die voor Vincent hebben geposeerd in verwachting blijkt, fluistert het hele dorp: het is die zoon van dominee. Het is vast en zeker die zoon van dominee.
Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was.
Brieven aan Theo. Hogeveen, 15 september 1883. Ik heb al een krabbeltje gemaakt van een hut op de hei. Een hut geheel uit plaggen en stokken opgebouwd. Ik zag superbe figuren buiten, treffend door hun expressie van soberheid. Een vrouwenborst bijvoorbeeld heeft die beweging van zwoegen, die lijnrecht het tegenovergestelde van volupté is. En soms, als het schepsel oud is of ziekelijk, deernis opwekt. En anders respect. Gelukkig dragen de mannen hier korte broeken, wat de vorm van het been goed doet uitkomen. De bewegingen meer expressief maakt. De heide is rijk. Ik zag schaapskooien en herders die mooier waren dan de Brabantse. Aldus een fragment uit de brief die Vincent van Gogh aan zijn broer Theo schreef. Hij zou een tijdje in Nieuw-Amsterdam gaan wonen, waar hij een verhouding kreeg met Sien, die in werkelijkheid Christine Hoornik heette. Een deerniswekkende vrouw met een alcoholprobleem en een verleden als prostituee. Zij krijgt een zoon, maar er is nooit een bewijs gevonden dat Vincent echt de vader was. De relatie verslechterde snel en Sien pakte haar oude beroep van prostituee weer op. Theo, als ik op de hei zo'n arme vrouw met een kind op de arm of aan de borst zie, dan worden mijn ogen vochtig. Ik zie er Sien in. Ook haar zwakheid en slordigheid. Dat ze een bedorven karakter heeft, wist ik vanaf het begin. Maar ik hoopte zo dat het goed terecht zou komen. En nu weet ik dat ik niet bij haar blijven kon. Ja, zelfs dat het wijs was om weg te gaan. En toch, voel ik die melancholie als ik weer zo'n figuurtje zie. Koortsig en miserabel.
Zet uw radio aan, want dit is de nacht, het domein van het duister en de Nachtrijder.
Thank you. so very long to push up some green sprout. All my efforts are very well spent, blowing away in this aching drought. Parched lips are cracked. All is desiccation. Late afternoon heart attacks.
We're riding away. We're riding away. We're riding away.
I'm a dry spell.
Je luistert naar De Nachtrijder, een nachtelijke tocht langs verlichte vensters en volksverhalen. Al 7 weken dwalen we door Gelderland, Overijssel en Drenthe. En wat tref je dan voor lichtpuntjes in de nachtelijke duisternis? Dat is een kroeg met late drinkers, die veel meer te vertellen hebben dan overdag. Alleen jammer dat ze de woorden niet meer kunnen uitspreken. Dat is een bakkerij waar de bakker zijn brood in de oven schuift. En dat is in Hogeveen een zangeres die met haar broer een plaat aan het opnemen is in de studio. Altijd gezellig om daar even koffie mee te drinken. Alleen, daar komt bij dat deze zangeres wat mij betreft in de top 5 van Nederlandse zangeressen hoort. Samen met Treintje Oosterhuis en Ilse de Lange. Haar naam is Erika Karst. En luister maar eens hoe zij die hit van Tony Rich zingt. Met een glasheldere en intens warme stem. Nobody Knows.
I pretend that I'm glad you went away. These four walls closing more every day. And I'm dying inside.
And nobody knows it but me.
Like a clown, I put on a show. Nobody knows, and I'm crying inside.
And nobody knows it but me.
Why didn't I say the things I needed to say? How could I let my angel get away? Now my world is just a
nobody knows.
so sad. And I just keep thinking about the love that we had. And I'm missing you. And nobody knows it but me.
Erika Karst hoorde je. En de grap is, Erika komt hier vandaan. Erika Karst, dochter van Jannie en zus van René uit Zuidwolde, die samen het duo Karst vormen. De familie heeft een eigen opnamestudio, Ducarec. En daar zingt Erika op haar 11e al een hele LP met kinderliedjes vol. Ze krijgt eerst een platencontract bij WAN Records en tekent daarna ook nog eens een huwelijkscontract met de directeur van die maatschappij. Ze tekent dan niet meer met gewoon Erika, maar met Erika met een H erachter. Erika woont 3 jaar in Amsterdam, 4 jaar in Londen, stopt met zingen, begint te schilderen, gaat scheiden van haar directeur en terug naar Drenthe. Eind goed, al goed. In het volgende uur onderbreekt Erika haar nachtelijke geluidsopname even om met ons te praten. Tot zo dadelijk na het nieuws van 3 uur bij De Nachtrijder.
I know I made a few. swear, cause they know.